Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even een dienstmededeling. Ten eerste, mijn verkoudheid is bijna over, de verkoudheid die ik uit Nederland heb meegenomen. En ik kan weer redelijk praten, dacht ik zo. En ten tweede, het is vandaag de ene laatste dag van Pesach, morgen is de laatste dag. Dat betekent dat eigenlijk vandaag een soort vrijdag is. Het weekend, zullen we maar zeggen. Morgen is te vergelijken met een Shabbat. Alles is dicht. Dan ook geen podcast helaas. Het is een gekkenhuis. De hele straat staat vol. Iedereen naar de mall. En ze moeten nog allemaal naar de supermarkt. En allerlei andere inkopen doen. En het, ja, wat moet je anders? Je moet eten. Vanavond veel eten. Morgenavond nog meer eten. En dan gaan we weer even normaal werken vanaf dinsdag. Het weer, ja, moet ik ervan zeggen. 27 graden, blauwe lucht, zwak briesje. Het is korte broeken, t-shirten weer. Heerlijk, zo hoort het ook eigenlijk. En dan, gisteren ben ik naar mijn broer in Rakettenland gegaan. Ik denk, laat Hezbollah maar het heen en weer krijgen. Ik moet hem die zakken drop brengen die ik meegenomen heb uit Nederland. En die ben ik dan ook gaan brengen. Gelukkig hoefde ik niet alleen te rijden, want ik had het in de podcast aangemeld of gezegd afgelopen donderdag. Dat ik naar het noorden zou gaan, naar Beth Emek, vlakbij de grens met Libanon. En er was iemand zo vriendelijk om te vragen, Joop, ik ben daar eigenlijk nog nooit geweest, kan ik met je mee? Ja, natuurlijk, gezellig. Alleen is maar alleen. We hebben lekker met z'n tweeën gereden. En we hebben een gezellig dagje ervan gemaakt. Want na het bezoek aan mijn broer zijn we door de Arabische steden en dorpjes, zoals Kfar Yassif en alle plaatsen die daaromheen liggen, zijn we gereden naar Akko en hebben we een heerlijke Arabische maaltijd genomen. Je kent het wel. Een tafel vol met van alles en nog wat, allerlei schaaltjes en hummus en tagina en allerlei zuren en olijven en augurken en shawarma en falafel en nou ja, noem het maar op, het was te veel om op te eten. Maar we hebben het behoorlijk weggekregen. En dat is toch wel even gezellig, even in een andere omgeving, dan ben je er ook eens even uit. Lekker in het zonnetje, het was lekker weer. Bij mijn broer hadden we 3 druppels regen, maar we hebben lekker buiten kunnen zitten. Dus dat is ook lekker en hij heeft zijn drop. Die zal wel van de week weer op zijn. Ja, en voor de rest, dan val je weer met je neus in de boter. Dan ben je woensdagavond aangekomen. Ik heb donderdag met Esther natuurlijk wel die podcast gemaakt. Die kunnen jullie nog terugluisteren. En dan wen je weer niet alleen aan het weer, maar ook aan alles wat er hier in Israël gebeurt. En dat is nogal wat. Ten eerste is er een video vrijgegeven gisteravond. Die heb ik online gezet op israelnieuws.nl van de uitgebreide voorbereidingen van de IDF. Om die drijvende pier die de Amerikanen gaan aanleggen te ontvangen. Daar is een heel terrein waar die goederen op moeten komen, is er klaargemaakt. Er is een soort weg gemaakt vanaf die pier. Nou ja, te veel om op te noemen, ga het maar even bekijken op de video. Dan weet je ook hoe dat eruit ziet. Want er wordt hard gewerkt. En dan zag ik een artikel op N12 Nieuws, Channel 12. De angst in Engeland voor die pro-Palestina, pro-Hamas demonstranten is zo groot dat het Holocaust monument in Hyde Park in Londen, in het centrum van Londen, is afgedekt uit angst dat het vernield zou worden door die pro-Palestina, pro-Hamas demonstranten. Je gelooft het niet. Maar het is echt waar. Ik heb het op online gezet en er waren zelfs agenten rond het monument gestationeerd. Zodat niemand eraan zou kunnen komen. Ja, het is dat antisemitisme, dat rijst de pan uit. Niet alleen in Nederland, niet alleen in Amerika, in allerlei landen. Ook in Engeland dus. Waar dus gisteren weer 10.000 door het centrum van Londen liepen om hun steun voor Hamas en alle andere terreurbendes uit te roepen. Het is onbegrijpelijk, het is de omgedraaide wereld, zeg ik dan. Want je gaat geen holocaustmonument afdekken. Dan zorg je maar dat die gasten er niet bij komen. Dan pak je die maar op. Maar nee, het is de omgekeerde wereld, we dekken het af. En de pro-Hamas demonstranten kunnen gewoon hun gang gaan. En dan heeft Hamas een video vrijgegeven waarop tekenen van leven te zien zijn van twee gijzelaars. Dat zijn dan de nummer 2 en 3 eigenlijk, want van de week was er al een foto of een video vrijgegeven van een andere gijzelaar. De familieleden van Omri Miran en Keith Siegel zijn er op dit moment nog niet mee akkoord dat die video ook beschikbaar komt, online komt. Het enige wat we hebben kunnen doen is een screenshot. Alle kranten, dus Joop ook, staat op israelnieuws.nl. Het betekent in ieder geval dat die 64-jarige Omri Miran nog leeft. En de 46-jarige Keith Siegel ook nog leeft. Hoe zij eruit zien vergeleken met voor 7 oktober, ja. Dat kan je je wel een beetje voorstellen, kijk maar naar die video. Hirsch Goldberg Pollin, waarvan afgelopen woensdag was dat geloof ik, een video werd vrijgegeven. Ja, die miste een hand, die was er afgeschoten en geamputeerd door Hamas. En die zag er ook vreselijk uit, maar voor de rest zijn leven, daar gaat het om. Hoeveel anderen er nog leven, ja, dat is onbekend, dat weet niemand. Ondertussen was er gisteravond weer in allerlei plaatsen, ook in Netanya, maar ook in Jeruzalem en Tel Aviv voornamelijk, tienduizenden demonstranten die nu eisen dat er een deal komt. Een deal om die gijzelaars vrij te krijgen en de regering aftreedt. Want het lijkt erop dat Netanyahu en zijn medewerkers een soort marktovereenkomst aan het maken zijn. Ze hadden eerst voorgesteld 40, waarbij het hele land eist alle gijzelaars tegelijk. Klaar, we gaan niet handelen. Nee, zegt Netanyahu, we doen de 40. Hamas ging daar niet mee akkoord. Netanyahu zegt, wat denken jullie van 33? Of zullen we ergens in het midden elkaar ontmoeten? Ja, sorry hoor. Maar zo ga je niet met mensen om die al meer dan 6 maanden gegijzeld zijn. Klaar, punt. Ik ben het ook helemaal met die demonstranten eens. Je gaat niet handelen. Die demonstranten eisen vrijlating van alle gijzelaars die nog leven. Er zijn nog 133 vermisten. De Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, gaat ervan uit dat er nog 40 leven. We weten nu in ieder geval dat er 3 leven. Waar is die moeder met die 2 kinderen, met baby Kvir? Waar is, zijn die bejaarden? Waar zijn al die vrouwen en meisjes? Zijn ze allemaal zwanger? Niemand die het weet. En Netanyahu, hij doet er niets aan. Ja, Joop is pissig. Ik ben daar hartstikke kwaad om. En ik ben het volledig met die familieleden van die gegijzelden en al die demonstranten in Israël eens. We moeten niet onderhandelen. We moeten gewoon zeggen, nou alle gijzelaars vrij. En dan stoppen wij deze oorlog. Punt. Maar nee, dat gaat niet gebeuren. Ik hoorde gisteren trouwens van mijn broer. Die was daar zeer pertinent in. En die is vrij goed geïnformeerd, moet ik zeggen. Misschien heb ik dat even gemist. Maar er zou op 8 oktober al een voorstel zijn geweest van Hamas. We laten alle gijzelaars vrij als jullie niet Gaza intrekken. Dat schijnt toen afgewezen te zijn. Of dat nou door Sarah Netanyahu of Benjamin Netanyahu of weet ik van wie is geweest. Hij was daar niet zeker van. Hij dacht dat het een familieaangelegenheid was. Ik weet dat niet. Maar hij was daar pertinent in. 8 oktober was er een voorstel geweest. Er konden alle gijzelaars vrij in ruil voor niet intrekken van Gaza. Gaza is men pas 11, 12 oktober ingegaan. Dat is van de hand gewezen. Ondertussen zitten die mensen al ruim 6 maanden in de meest embarrelijke omstandigheden. En dan mag je kwaad zijn. Dan mag je als familie zeggen, en nou is het afgelopen. Dan mag je met tienduizenden, misschien 100.000 mensen demonstreren op zaterdagavond. Dan mag je als vader van een ontvoerde zoon zeggen, zoals ik had verwacht, mijn zoon had een baard. Omdat hij niets heeft om zich mee te scheren. Mijn zoon heeft helemaal niets, zei Dani Miran over zijn zoon, die nog steeds gevangen zit. En waarvan er dus gisteren die foto werd getoond. Hij zegt, ik zag nog iets. Ik bekeek elke millimeter van die foto heel nauwkeurig. En ik zag dat hij ook zijn tanden niet heeft gepoetst. Hij zelf, die vader, heeft dus ook zijn baard laten groeien. Want, zegt hij, die scheer ik pas af als mijn zoon vrijkomt. En levend vrijkomt. Er werd ook een oproep gedaan aan Sinwar. Gisteravond door een van de ex-gegijzelden en familieleden van gijzelaars. En die, hij werd beschuldigd van het meesterbrein achter die wreedheden van 7 oktober. En er werd hem opgeroepen, doe een kleine stap om nog meer bloedvergieten van beide volkeren te voorkomen. Zorg dat die mensen vrijkomen. Toon wat menselijkheid. En geef het de regering van Israël een antwoord. Echt, daar zullen ze op reageren. Ja, er werden de meest emotionele toespraken gehouden gisteravond. En dan zit je echt met tranen in je ogen te kijken. Echt waar. Want dan denk je, potverdorie. Het is toch zo makkelijk. Gewoon alle gijzelaars vrij en we stoppen die oorlog. Maar ja, ik weet niet wat er achter het idee van Netanyahu en zijn regering zit. Maar in ieder geval, hij wil door met die oorlog. En we zijn er toch zo zat. We zijn er toch zo zat. Toen ik gisteren bij mijn broer zat in die rustige kibbutz, werd je gek van het lawaai. Van al die drones constant boven je hoofd. Al die spionagedrones van de IDF. Tuurlijk, het moet gedaan worden. Even een slokje water. Maar je wordt er stapel gek van. Het is dat constante gezoem, gebroem. Als je leest wat die familieleden allemaal zeiden. Er werd ook een oproep gedaan aan Benny Gantz en Gadi IJzengold. Ga die regering uit. Jullie hebben daar niets meer mee te zoeken. Je kan geen invloed uitoefenen. Want Netanyahu doet toch wat hij wil en niet wat jullie willen. En zo ging dat de hele avond door in Tel Aviv, in Jeruzalem, op andere plekken in Israël. Men is het zat. Men is het echt zat. En helemaal omdat er nu drie gijzelaars dus beelden zijn getoond. Ondertussen bestaat er een grote angst dat Netanyahu kan worden gearresteerd door het internationaal gerechtshof in Den Haag. Israël en Amerika die zouden werken aan het voorkomen van een arrestatiebevel tegen Netanyahu en tegen de chefstaf van de IDF en de minister van Defensie en nog wat mensen die de leiders zijn van deze oorlog. Want het zou zijn dat Netanyahu bepaalde internationale statussen heeft geschonden. En daar kan hij dus voor gearresteerd worden. Hij schijnt gisteren de hele dag onder enorme stress te staan. En dat staat hij nog. Hij heeft constant telefoontjes gepleegd met Jan en Alleman. Vooral bij mensen van de regering Biden. Benny Caspit schrijft dat en die is goed geïnformeerd hoor, kan ik je zeggen. Wordt hij gearresteerd is dan de vraag. Kan hij binnenkort het land niet meer uit? Men weet het niet, maar men doet er alles aan om te voorkomen dat hij gearresteerd wordt. Want de Amerika zegt dat er arrestatiebevelen aan zitten te komen en die moeten geblokkeerd worden. En waarom zijn dan die arrestatiebevelen? Omdat Netanyahu dus bepaalde internationale overeenkomsten geschonden zou hebben. En dan kan het internationaal gerechtshof in Den Haag zeggen, kom jij maar eens even op het matje. Nou, dat wil Netanyahu niet, dat wil Amerika eigenlijk niet. Maar aan de andere kant, zo'n internationaal arrestatiebevel kan alleen maar uitgevaardigd worden als ook Amerika het steunt. En de vraag is nu, die wordt vooral in de Jerusalem Post vandaag gesteld, waarom is Biden zo stil terwijl Israël mogelijk onder de bus wordt gegooid? Gaat Biden meedoen met het internationaal gerechtshof? Wil hij op die manier van Netanyahu af? Dat is de angst van het kantoor van premier Netanyahu en van Netanyahu zelf. Dus dat ze binnenkort gearresteerd worden. Althans, zodra ze Israël uitgaan. En dat betekent dat hij nergens meer naartoe kan. Dit is een hele ernstige, zorgelijke situatie die er op dit moment plaatsvindt. Ik blijf jullie daarvan op de hoogte houden, want het gaat echt helemaal fout. Wat ook fout ging, was meneer Ben-Gvir. Die dacht van weet je wat. Vrijdag was hij naar de plaats van een aanslag gegaan, dat doet hij dan. Want ja, hij vindt als minister van politie moet hij daarbij zijn. En wat heeft hij gedaan? Hij waarschijnlijk tegen zijn chauffeur gezegd, rij maar lekker door het rode licht. Wij hoeven niet te stoppen, ik ben de minister van politie. Nou, dat deed die chauffeur dus. Met gevolg dat ze tegen een auto aanknalde. En die auto van Ben-Gvir op zijn kop kwam te liggen. Ben-Gvir ligt in het ziekenhuis met een aantal gebroken ribben. Dus dat zal hij geen tweede keer doen. Wij moeten zo snel mogelijk, moeten we als Israëlische regering van dit soort figuren af. Dat kan gewoon niet. Je kan niet met dit soort mensen een land besturen. Echt niet. Die extreemrechtse ministers, we zijn het zo zat. En dan, ja, hoe kom je tot een goed einde met de gevechten met Hezbollah? Nou, zegt een militaire bron van de IDF tegen de Wall Street Journal, de enige manier is volgens ons escalatie. Dat betekent dus een confrontatie met de door Iran gesteunde terreurgroep. En dat is de enige manier om weer rust aan de noordgrens te brengen. Ja, ik weet niet of we nou echt zitten te wachten op een oorlog. Een beetje normaal leven. Kom op zeg, moet het nou altijd met oorlog? Het is niet prettig, het is niet leuk. Ja, het was gisteren hartstikke leuk. Gewoon dat je normaal bij je broer op visite gaat. En denk je, Hezbollah, bekijk het maar. Tuurlijk, we wisten het risico. Maar ik kan je één ding zeggen, ik ga het gewoon nog een keer doen. Ik laat me niet meer tegenhouden. Maar ja, als je die hele verklaring wil lezen, die kan je lezen in de Engelse Ynet, daar staat hij vandaag. Het is niet echt positief. Het wordt echt een oorlog als we op een normale wijze van Hezbollah af willen. Vanmorgen weer twee barrages geweest. Dat gaat elke keer weer door. Het moet een keer stoppen. Dan ga ik nu kijken of ik mijn vaste zondagochtendgast aan de lijn krijg. Dat is Nausicaa Marbee. En zij heeft een lijstje gemaakt, en daar ben ik het helemaal mee eens, over het antisemitisme en over het niet dragen van die oranje keppeltjes gisteren. Ik ga kijken of ze bereikbaar is. En ik ben met een minuutje bij jullie terug. Ogenblikje graag. Nou, het is ook weer in het warme Israël gelukt. En ik heb verbinding met Nausicaa Marbee in het kille, koude, natte Nederland. Nausicaa, ja. Ik ben weer terug op het, oude nest. Goedemiddag. Ja, het is een beetje chaos, zoals ik al in het begin van de podcast heb gezegd. Je moet vandaag vergelijken met de vrijdag. Morgen alles dicht. Ja. Dus de heerlijke chaos met het getoeten. Ja, je hoort het allemaal, want ik heb de deuren openstaan. Of de ramen, want ik wil geen airconditioning aan. Dat vind ik allemaal maar niks, die droge lucht. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dat maakt het ook wel weer gezellig. Gisteren was in Nederland die oranje keppeltjesactie, hè? En,
Koningsdag.
Koningsdag en alles, ja. En dat is natuurlijk een hele mooie actie. Maar als ik dan een tweet zie vanmorgen van Ulysse Elian, die gisteren inderdaad een oranje keppeltje droeg en daar een film van heeft gemaakt, maar die video pas vandaag online durfde te zetten vanwege zijn veiligheid. Ja, dan denk ik, hoe ver is het al in Nederland? Want dat klopt natuurlijk niet.
Ja, er worden meer mensen beveiligd dan je denkt.
Ja.
En dan je zou denken. En dat, nou ja, dat zie je als je met ze te maken hebt. En ze van hem, van Ulysse is dat bekend. Andere mensen brengen het niet in de publiciteit. Maar hier is het ook extra sneu. Omdat hij, en hij liep gevaar. Ja. Hij loopt altijd gevaar.
Altijd.
Plus met dat keppeltje, waarvan je nooit weet wat voor reacties dat oplevert.
Ja.
Ja, het is van een diepe treurigheid. Maar echt zulke dat gewoon Koninginnedag vieren niet van zo spreken is vanwege je veiligheid. Ik hield gisteren eerlijk gezegd ook mijn hart vast voor prinses Amalia. Die moest eigenlijk het land ontvluchten om in rust te studeren in Spanje. En gisteren liep ze daar rond en ontspannen rond in Emmen. Maar daar moest ongezien een enorme beveiliging vanwege haar extra beveiliging zijn geweest.
Ja.
Maar dan komen we nu er toch in Emmen zijn.
Ja.
Zal ik nog een paar iets zeggen over de burgemeester van Emmen?
Ja, ik heb daar niet veel. Ik heb niet veel oranje keppeltjes daar gezien in Emmen.
Nee. En er zijn gewoon. Volgens mij heeft geen burgemeester dat opgezet. Althans, ik heb daar niks over gezien. Jammer. Er zijn wel mensen die keppeltjes hebben opgezet. In Amsterdam vooral. Hartstikke leuk. Het is ook geen verplichting. Maar kijk, ik denk dat die actie toch wel iets losgemaakt heeft. Dat mensen gewoon echt bewuster zijn na gaan denken over hoe ze zich moeten uiten. Althans, mensen met gezag. Hoe ze zich moeten uiten. En hoe ze antisemitisme moeten aanspreken. En antisemieten moeten aanspreken. Ik hoop dat dat een signaal is dat de samenleving daar toch alert is en een antwoord wil van burgemeesters en van lokale gezagdragers. En er is de reactie van de burgemeester van Emmen. Die is op televisie geweest bij Op1 voor Koningsdag. En daar is een filmpje getoond waarin die actie van de Oranje Keppels uitgelegd werd. En toen het filmpje afgelopen was, nog voordat de presentatoren een vraag aan deze burgemeester konden stellen, riep hij keihard nee. Nou ja, hij zou het keppeltje dus niet aandoen, want hij vindt dat burgemeesters pas op 4 mei, op 4 mei over antisemitisme zullen praten en dat allemaal zullen verwerken in een speech. En hij zei ook nog dat hij zich gegijzeld voelt door een statement dat hij dan weer moet tegenspreken. Nou ja, ik vind het woord gegijzeld heel erg slecht gekozen hier.
Ja.
En dat is misschien een slip of the tongue, misschien heeft het niet in de gaten, maar dat is juist het probleem, dat het niet in de gaten heeft, dat als je over antisemitisme praat vandaag, antisemitisme dat opgeleid is door wat er op 7 oktober gebeurd is en daarna, dat je dan in het comfortabele Nederland, je wijst acties tegen antisemitisme af, want die zouden jou gijzelen. En dan denk je, nou weet je wie ook gegijzeld is? En waar je niet aan denkt, en niet door statement of door een keppeltje, maar door Hamas? Nou ja, juist. Dus heel erg ongevoelig en horkerig van hem. Dan weet je ook meteen, ja, van dit soort mensen heb je weinig te verwachten qua bestrijding van antisemitisme. Maar ook die hele houding van, dat doen we wel op 4 mei.
Ja.
Dat betekent dat Joden en Joods leed en Jodenhaat verwezen wordt naar het verleden. Over wat er toen gebeurd is, daar kunnen we op praten. Dat hoort bij de Jodenvervolging, dat hoort bij de Tweede Wereldoorlog. En val mij vandaag daar niet mee lastig. Dat is in feite de boodschap. Hoor. Ik doe het op 4 mei en dan heb ik mijn handen gewassen en mijn plicht gedaan. En voor de rest van het jaar praat ik daar niet over. Nou, dat is gewoon zo'n ontzettend foute mentaliteit. Dat is een manier om niet te willen zien wat vandaag gebeurt. Of niet iets te willen doen aan wat er vandaag gebeurt. Niet te erkennen dat er iets gebeurt. Dat is gewoon echt dat grenst aan antisemitisme. Hè? Dus echt niet zien dat er gevaar is.
Precies.
Vertellen dat er niks aan de hand is, ontkennen. Dat is dehumaniseren. Dan zijn Joden niet hetzelfde waard als elke andere burger die beschermd wordt voor ellende.
En precies, alsof je alleen maar op 4 mei even een speech mag maken en dan ben je er voor de rest van het jaar vanaf. Zo, dan hebben we geen last meer van die Joden.
Een soort aflaat.
Ja. Dan hebben we geen last meer van die Joden. Heb ik mijn plicht voldaan. Kijk, mij is meeleven met Joden. Kom op zeg, waar hebben we het over?
Dat gaat niet meer. Elke burgemeester of gezagdrager of wat dan ook die zo denkt, die moet nu weten, dit is afgelopen.
Precies.
Periode. Ze zullen elke dag ernaar gevraagd worden. Die fratsen kunnen ze niet meer uithalen. Er is een brief gekomen van nog voor Koningsdag.
En,
van een gezamenlijk statement van de burgemeesters. Het zou me niet verbazen als dat zo met de Keppeltjesactie te maken heeft. Want wat er gevraagd is, is duidelijk. Ze hebben geweigerd eerst om... Er is een reactie gekomen van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waarin ze gezegd hebben, nou, we vinden het allemaal een goed bedoelde actie, maar we denken niet dat het gepast is dat mannelijke burgemeesters een keppeltje dragen op feestelijke dag. Nou ja, ik zou niet weten waarom. Het is een dag van verbinding. Als je iets ziet, overal waar je komt. En mijn zoon kwam terug uit Amsterdam en die zei, ik heb zoveel dingen gezien in Afrikaanse muziek en zoveel culturen en zoveel lekkere hapjes. Het is eigenlijk een Nederlands en tegelijkertijd in grote steden een multicultureel feest.
En dat mag. En dat moet.
Als je vindt dat Nederland, dat Joden bij Nederland horen, dan kun je best zo'n keppeltje opdoen, ook op zo'n feestelijke dag. Terwijl de initiatiefnemers van de actie zeggen, het is feestelijk bedoeld. En ja, zijn ze bang dat de Joodse gemeenschap boos wordt, dan moeten ze zichzelf in de spiegel aankijken en zich afvragen van wat de Joodse gemeenschap vindt van alles wat ze aan antisemitisme op de straten van hun grote steden laten passeren. Alle geweld, alle agressie, alle vreselijke leuzen, soms dagelijks. En dat is iets om je voor te schamen. Dat is iets dat ongepast is en niet een keppeltje 5 minuutjes op een feestdag.
Precies.
Dus dat was gewoon echt een volstrekt gevoelloze, domme, foute brief.
Nou, ik wil daar iets aan toevoegen en dat heb ik nog niet eerder naar buiten gebracht. Mijn kleinzoon was dus bar mitzwa, daarvoor was ik even een aantal dagen in Nederland. Mijn zoon, dan wordt er een feest gegeven. Er werd dus op zondag een feest gegeven, zondagmiddag. Mijn zoon moest zelf beveiliging inhuren en betalen. Er liepen dus enkele, 15, 20 beveiligingsbeambten rond, die zelf moest betalen. Want de overheid doet daar niets aan. Joden moeten zelf voor hun eigen veiligheid zorgen. En dat betaal je dan ook maar. Daar willen wij niks mee te maken hebben. Het is niet te geloven.
Nou ja, dat is, kom ik straks erop. Want dat is ook een opdracht aan de nationale politiek. Maar het zou dus gewoon echt elke burgemeester moet erover nadenken om een potje klaar te hebben. Om beveiliging van Joodse evenementen. Extra ook als het privé is. Want je bent als privépersoon ben je onveilig omdat de autoriteiten nalaten om het gezag te hebben.
Ja.
Natuurlijk. Over degene die je in gevaar brengt.
Ja.
En of niet genoeg doen. Hè?
Ja, precies.
Nou, ik zou het volstrekt normaal vinden om een beveiligingssubsidie te geven aan mensen die bij elkaar komen voor grote evenementen. Zoals dit is een bar mitzwa, is niet zomaar gewoon een feest dat je denkt van nou je komt met 200 Joden bij elkaar. Nee, het is gewoon echt iets dat hoort bij je cultuur, dat hoort bij je geloof.
Precies.
Rituele fase in iemands leven, het is iets dat terugkomt. Dat is niet, dat kun je gewoon echt niet negeren. En zoveel Joden hebben we in Nederland ook niet, dat je failliet zal gaan als je die beveiliging regelt. Maar ik ga nog even terug naar burgemeesters. Want er is inmiddels dus een brief gekomen waarin ze de urgentie van het antisemitisme onderschrijven. En vertellen, het is ook al langer dan 7 oktober en het manifesteert zich lelijk. En het is slecht voor onze samenleving. Dus ze hebben het gezien. Ze begrijpen dat ze het niet alleen maar op 4 mei ter sprake moeten brengen. Dat ze altijd alert zijn. Ze vinden het ontoelaatbaar, dat zeggen ze ook. Maar... wat doen ze vervolgens? Vervolgens roepen zij de burgers op om, ook op 4 mei en in het algemeen, om op hun verantwoordelijkheid, om goed met elkaar om te gaan en niet te discrimineren. En dan denk ik van ja, Jezus, wat is dat nou voor slappe hap? Het is alsof je gewoon echt iemand komt de winkel binnen en zet een pistool tegen de kassière. En eist de kassa. En de kassière zegt, oh, alsjeblieft, doe dat pistool weg en gedraag je als een fatsoenlijke burger. Weet je? Het is al te laat voor een waarschuwing.
Ja.
Het is al te laat voor een appel.
Ja.
Het is goed dat het gedaan wordt. Het is beter dan niks. Maar je moet ook een stok achter de deur houden.
Nou, moet nu iets gebeuren. Er gebeurt niets. Er wordt te veel gekletst, er wordt gepraat. Allerlei mooie besluiten en er gebeurt niets. Nada.
Nee, nog niks. Sterker nog, er zijn ook sommige burgemeesters die vinden dat er niet eens gepraat moet worden. Er is een statement gekomen van twee burgemeesters van Dronten en van Zeewolde. De een is partijloos, de andere hoort bij de VVD. En die hebben gezegd dat ze het ongepast vinden om het keppeltje te dragen. Want het zou op Koningsdag en waarschijnlijk sowieso. Want juist in deze tijden, want het zou problemen kunnen geven met de moslimgemeenschap en het zou polariserend werken. En dan denk ik, wat zijn jullie toch voor verschrikkelijke uilskuikens? En dat is een sympathiek dier met sympathieke kuikentjes in vergelijking met deze mensen. Maar goed, dat is nou eenmaal een uitdrukking.
Ja.
Om niet te zeggen dat ze gewoon echt ongelooflijk dom zijn. Als je zoiets zegt, ik bestrijd antisemitisme niet. Ik maak geen statement tegen antisemitisme. Want daar ging het op eigenlijk. Statements tegen antisemitisme. Omdat het problemen geeft met de moslimgemeenschap. Dan heb je de hele moslimgemeenschap onder de bus. Wacht, ik moet 1 seconde. Ik heb
ja, het is jouw hond, hè? Het is niet mijn hond.
Ja, en die is oud en invalide. En als hij soms niet kan opstaan, dan begint hij te blaffen.
Ah, dan moet je hem even helpen.
Dat is niet altijd zo makkelijk. 1 seconde.
Ja. Ja, dat heb je dus ook. En we houden de honden natuurlijk onderdeel van de podcast. We gaan ze niet de woonkamer uitgooien. Mickey, mijn inmiddels bekende en beroemde hond, die ligt gewoon naast me. Want die weet, hij krijgt straks een koekje en dan gaat hij lekker blaffen. Dus dan wachten we even. Ja, daar is Nausicaa weer.
Ja, die van mij is nu opgestaan.
Goed
die gaat
zo.
Naar zijn mand en dan hoop ik dat het rustig is.
Hoort er allemaal bij.
Hoort er allemaal bij. Ik was dus bij deze burgemeesters. En als ze zeggen van, wij gaan nou. Het is niet het juiste moment om antisemitisme te bestrijden nu met zo'n actie, omdat je de moslims boos maakt. Dan heb je in feite gezegd, antisemitismebestrijding is in Nederland niet mogelijk, omdat moslims dat niet willen. Omdat zij dan onrustig zijn, of omdat ze dan dreigen, of omdat ze dan dingen doen die wij niet willen. Nou ja, dat is dus echt, ze realiseren zich niet eens wat ze zeggen.
Nee, dat denk ik ook. Daar ben ik ook bang voor. Want eigenlijk zeggen ze, ja, sorry, als wij een oranje keppeltje opzetten, dan wordt onze moslimgemeenschap misschien wel boos. En dan hebben we daar problemen mee. Kunnen we beter problemen met de Joden hebben. We tonen ons support niet klaar.
Maar wat voor sociale vrede denk je te bereiken hiermee? Hoe denk je dat de moslims sowieso niet boos worden als je ze zo ziet, hè? Ik bedoel, hoe denk jij de rust te behouden als je bang bent voor een deel van de burgers van je stad?
Ja, maar dan ga ik even verder. Dan ga ik even verder. Men is bang voor moslims. Hier in Israël, orthodoxe Joden met een keppeltje op, gewoon samen met Arabieren, met moslims. Dat maakt allemaal niks uit. Echt niet. En hier kan het dus wel. En in Nederland kan het dus niet.
Kan het ook tussen sommige mensen.
Ja.
Maar niet in het hoofd van dit soort burgemeesters.
Nee.
En niet bij radicale groepen. Israëli's wonen tussen de Joden. Het kan niet anders. Het is een werkelijkheid die je dwingt om samen dingen te doen. En samen voor je land te vechten zelfs. Dat is een heel andere relatie dan dat we hier hebben.
Ja.
Hier, hier hebben wij eigenlijk geen cultuur in Nederland die dit soort multiculturele problemen goed kan kanaliseren. We hebben bestuurders zoals deze twee sukkels, die jarenlang hebben weggekeken en zeggen, nee, die groep, die zielige groep, niet boos maken. Nou ja, dan krijg je dit soort dingen.
Ja,
dit soort, de hele polarisatie, als het van meet af aan duidelijk was geweest, dit is de Nederlandse cultuur, dit doen wij niet, dit bestraffen wij, dit pikken we niet. Dan was de integratie veel beter verlopen.
Ja.
Maar hier hebben ze het allemaal op zijn beloop gelaten en nu ook nog steeds bij de derde en de vierde generatie wordt een rode uitloper uitgerold voor dit soort tribale gevoelens. En voor zover er zijn, want er zijn ook sommigen die dat helemaal niet meer hebben, gelukkig. En die komen er ook op bij de rest van de bevolking dan. Hè? Want als je op die manier zegt, ja, tegen de polarisatie, dus we doen niets tegen dit soort discriminatie. Ja, dan worden mensen boos. Niet alleen maar de moslims boos, maar de niet-moslims zullen ook boos worden.
Ja.
En dan krijgen ze heibel zulke burgemeesters.
Precies.
Door hun gedrag, door hun gestook. Dat is gewoon zo.
Precies. Ja.
Nou, dan gaan we dus naar de Tweede Kamer, want daar is dus gewoon een debat geweest over
donderdag.
Antisemitismebestrijding.
Ja.
En jij zei net, er moet iets gebeuren. Nou ja, ik heb gewoon geluisterd naar delen van het debat, niet alles. Ik was onder de indruk van sommige Kamerleden, die echt heel duidelijk konden maken hoe ze staan en waar ze staan. En ook Ulisse Eljan was er goed. En Caroline van der Plas en Mirjam Bikker van de CU. Die heeft gewoon gezegd, er moet gewoon echt een nationale kwestie gemaakt van worden. Er moet een katshuisoverleg komen. Er moeten gewoon mensen uitgenodigd worden uit de hoogste regionen van de samenleving. En die moeten gewoon echt met de premier een plan van aanpak maken. Ik heb de premier niet gehoord. Hij is in Turkije, hij knuffelt Erdogan omdat hij graag topman van de NAVO wil worden. Dat is, ik zal niet vertellen wat ik daarvan vind, maar het komt voor Nederland echt ontzettend slecht uit dat hij deze verschillende petten op dit moment op heeft en eigenlijk, laat maar eerlijk zeggen, alleen maar geïnteresseerd is in zijn eigen carrière. En hij is bereid om in Nederland iets te regelen en te doen, nog politiek iets te doen daarvoor. En dat is gewoon zorgen dat Oekraïne voldoende wapens krijgt. Dat ondersteun ik van harte. Maar dat is gewoon echt ook iets dat hij doet omdat het zijn positie, sollicitatiepositie versterkt. Gelukkig heeft het een goed bijeffect voor Oekraïne. Maar hij beseft ook helemaal niet wat er in Nederland gebeurt en het interesseert hem ook niet. En de Tweede Kamer heeft dat gewoon echt heel duidelijk gemaakt wat er moet gebeuren. Ik heb een paar dingen gehoord die zullen veranderen of waarvan de bewindslieden van plan zijn om die te veranderen. Ik denk dat de urgentie duidelijk is geweest. Snelrecht voor antisemitische incidenten. En überhaupt gewoon het opleiden van de politie om aangifte aan te nemen. Dat is heel belangrijk. De beveiliging voor particulieren, dat is daar uitgesproken door Erdmans.
Ja.
Van jaar 21. Die heeft gezegd, dat is een nationale kwestie. Hè? Als een bepaalde groep in Nederland gewoon echt niet meer...
Is het ook?
Religieuze feesten kan vieren of culturele feesten. Of,
is het ook?
Of ritueel, dan moet de gemeente dat faciliteren. En wat ik ook heel belangrijk vind, was de wens dat er gewoon een lijst te worden bijgehouden van antisemitische daden. En dat er gewoon een rapportage via de minister komt wat eraan gebeurd is. Wat is er gebeurd? Is er aangifte gedaan? Is er een vervolging geweest? Wat zijn de opgelegde straffen? Wat is er gebeurd in elke... Het moet allemaal gedocumenteerd worden. Anders hebben mensen ook als het zomaar baldadige jeugd op scholen is, hebben ze de indruk dat ze niets, dat ze wegkomen met alles. En dat mag niet. Een protocol voor de universiteiten, voor de heibel, is er ook in opgenomen. Dus Caroline van der Plas zei eigenlijk, we moeten daar gewoon echt helemaal niet over beginnen dat het lastig is of niet lastig, wie zich misdraagt, oprotten, ophoepelen. Er is gewoon geen ruimte daarvoor op de universiteiten. Nou ja, ik geef haar gelijk. Er zijn heel veel mensen die daar helemaal niet mee eens zijn. De minister heeft dat opgepakt en die heeft gezegd, de minister van Onderwijs, er moet een discussie is altijd mogelijk binnen academische kaders, maar inderdaad niet geweld en opruiing. Nou, ik ben benieuwd of de decanen en rectoren dat ook allemaal met hem eens zijn.
Nou, ik heb er een hard hoofd in. Kijk naar wat er in Amerika gebeurt. Het is gewoon pure jodenhaat. Het heeft niets met Israël en Gaza en Hamas en Palestijnen te maken. Het is gewoon jodenhaat. Klaar. Als er wordt geroepen door een van die leiders afgelopen donderdag, alle Zionisten moeten vermoord worden. Nou, dan heeft het toch niets met Palestijnen te maken, dacht ik zo.
Nee, nou, er zullen van vast wel groepen zijn die ook allemaal Palestijnse interesses en de Palestijnse kant in het conflict willen uitdragen en belichamen en woede over de bombardementen. Dat is er ook, maar de massaliteit en de agressiviteit en de dingen die er gebeuren, ook fysiek tegen Joodse studenten en tegen Joodse docenten. Het feit dat ze campussen Joden vrij willen maken. Het feit dat ze elkaar door megafoons oproepen om bij elkaar te komen en menselijke ketens te vormen om Joodse studenten terug naar de straat te dringen. Het feit dat ze gewoon bijna een soort incantatie dansen. Gewoon echt dansen en joelen voor Hamas. Ja. En voor de doelen voor Hamas. En zeggen dat ze de daden van Hamas en de raketten van Hamas steunen en Hamas bedanken. Ja, dat is gewoon echt niet te geloven. En daar is toch een tendens, heb ik gezien nu in Nederland, om dat goed te praten. Althans, bij bepaalde kranten. Er is een opinieartikel verschenen in NRC. En daar staat in de kop dat universiteiten zich in Amerika geraad weten met de woede over Israël. En dan denk ik, woede over Israël? Dat is gewoon echt moordlust. Antisemitische moordlust wat ik daar gezien heb. Ja, er is ook woede over Israël. Maar de problemen ontstaan op het moment dat er agressie en geweld komt. En dan ben ik heel blij dat universiteiten hun campussen verschonen. En mensen arresteren en mensen wegsturen. Ja. En dit kan gewoon echt niet zo doorgaan.
Nee, dit moet stoppen.
Het is niet de oorlog van Amerika.
Nee.
En überhaupt is er gewoon in de krantenkoppen, hier bij de Volkskrant en bij de NRC, staan er rare dingen. Volkskrant had van de week ook een reportage over Koningsdag. En dan staat daar Koningsdag gekaapt door oranje kepels.
Ja, waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Dat heeft
daar slaat nergens op. En nee. In het stuk werd alleen maar het persbericht overgenomen. Gewoon, het was helemaal braaf en correct gerapporteerd wat er ging. Dus dan is er toch iemand op de eindredactie die zegt, ja, maar het is niet negatief genoeg ten opzichte van Israël. Het is niet opruiend genoeg ten opzichte van Joden in Israël. Dus dat gaan we gewoon een beetje aandikken in de kop. En ik heb gisteren over de Amerikaanse universiteiten gesproken, een beschamende uitzending van Op 1 gezien. Deze keer verzorgd, niet Op 1, van 1 vandaag, verzorgd door de AVRO. En daar had je dus twee presentatrices, één correspondent in Amerika en een Amerika-deskundige. En die hebben allemaal het gepresteerd om te zeggen dat het gewoon boosheid was over Israël. En het begon met de correspondent. Die stond daar bij de studenten en die ging vertellen van ja, de universiteiten verwarren antisemitisme met kritiek op de Israëlische regering.
Oh ja.
En dan denk ik, met geen woord, Joop.
Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Echt.
En vervolgens kwam er in de studio kwam er een daar hebben ze tegenwoordig zo, elke presentator heeft een sidekick die dan historische feiten presenteert. Nou, dat was gewoon echt ook een jong meisje dat gewoon begon over de historische vergelijkingen die nergens op sloegen. Weet je, met de Vietnamoorlog.
Oh ja.
Dat was een Amerikaanse oorlog waar soldaten sneuvelden. Dat was een afschuwelijke oorlog die ook heel lang duurde. Het heeft niks te maken met een interventie tegen een terroristennest in Gaza. En ze vergeleken het met de abortusbeweging en met, nou ja, met Martin Luther King. Dan denk ik van, ja, god, hoe mis kun je het hebben? De vergelijking gaat op zoveel manieren mank.
Ja, maar ze moeten dat wel doen, Nausicaa. Ze moeten dat wel doen, op die manier te praten. Want anders is hun verslaggeving over wat hier zich afspeelt tussen Israël en Hamas, dat komt naar buiten dat die verslaggeving totaal onjuist is.
Nou, dus, maar ze kunnen tenminste vertellen wat er op de... Dit ging over de universiteit in Amerika. Ja. Ze kunnen gewoon vertellen wat er gaande is op de universiteit. Ze kunnen toch de beelden laten zien. Ze hebben daar precies... De grens dat een protest, een politiek protest, overgaat in antisemitisme.
Ja.
Dat kunnen ze laten zien. Dat doen ze niet, want dan hebben ze niks meer om over te praten, kennelijk. En er was weer een deskundige.
Tuurlijk, altijd een deskundige.
Ja. En die kwam er ook wel. Die zegt, dat wordt onterecht gezien als kritiek op de Israëlische regering.
Ja.
Van, ja. Als je dan verder niks meer weet te zeggen... Dat is de ogen sluiten, het bewust het antisemitisme eruit knippen, de agressie, de rellen, de dingen die lijken op wat er in de jaren 30 gebeurt. En er was iemand die plaatste een foto van nazi's die een menselijke keten vormden in Duitsland om de toegang van de Duitse studenten in de jaren 30 tot de universiteit te beperken. En dat is gewoon... En daaronder de menselijke keten van de zogenaamde pro-Palestijnen. Je bewijst Palestijnen geen dienst met dit soort acties.
Nee.
Die in Amerika een menselijke keten maakten om Joden van het campus te veren. Dat is het toch duidelijk?
Ja.
Dan moet je gewoon, als je zoiets bespreekt, moet je gewoon iemand...
Absoluut.
Iemand met verstand van antisemitisme in de studio uitnodigen. Dus het valt me ongelooflijk tegen van de AVRO. En van die twee totaal oenige presentatrices. Dan praten ze met een correspondent en met een wetenschapper. En weten helemaal niet wat ze moeten vragen. Kunnen niet interviewen. Staan een beetje schaapachtig iets voor te lezen. Ja, dat is de desinformatie die het grote publiek krijgt.
Absoluut. Absoluut. Nou ja, daar proberen
Mensen geloven dat. Mensen geloven dat.
Ja. Nou ja, daar proberen wij met ons allen wat aan te doen. Door via deze podcast de juiste informatie te geven en de mensen uit te leggen hoe het wel zit.
Ja.
En het blijkt dat dat enorm wordt gewaardeerd. Want de podcast van Joop en Nausicaa en anderen is inmiddels meer dan 820.000 downloads gepasseerd. Dat betekent dat meer dan 820.000 mensen inmiddels de moeite hebben genomen de podcast te downloaden. Een podcast te downloaden, laat ik het zo zeggen. Maar daar is niet in meegeteld de duizenden luisteraars op Spotify, want dat download je niet. En de tienduizenden mensen die de podcast-app hebben gedownload. Want die luisteren dan via de podcast. En die download je ook...
Ja, de vaste luisteraar.
Ja, dan download je ook niet. Dus we zitten inmiddels met het aantal luisteraars wat één of meerdere keren naar een podcast van ons luisteren. Ja, zitten we op een enorm aantal. En ik ben daar bijzonder trots op. Dat kan alleen maar met hulp van jou en anderen. Maar het betekent dat mensen...
Mensen
behoefte hebben...
Je ziet dat elke dag. Hè,
ja, maar mensen hebben behoefte aan juiste informatie. En dat is wat wij proberen te doen met deze podcasten.
Ja, en commentaar geven op dingen die mensen gewoon echt zien. En
precies.
En die voor hun ogen gebeuren en niet begrijpen. En zich afvragen waarom ze gewoon echt... bij de neus worden genomen en geflesd worden waar ze bij staan.
Ja.
En die niet strookt met wat ze om zich heen zien. Er zijn tijden die gewoon inderdaad om verheldering en duiding vragen. En voor zover wij dat kunnen, want je kunt natuurlijk ook niet alles bijhouden.
Nee.
Dus volgende week is het 4 mei. En dan heeft de rapper Appa weer opgeroepen tot een toeteractie en lawaai te maken. En ja, dit soort dingen elke dag weer. Dit soort
het gebeurt. Wij hebben volgende week zondag weer genoeg stof om over te praten. Geloof mij maar.
Zo is dat.
Ja.
Zo is dat.
Ja. Dus
Heb een fijne week.
Jij ook.
We spreken elkaar zondag.
We spreken elkaar zondag weer. Dan hebben we weer een nieuwe lijst met onderwerpen, gegarandeerd. En dan ga ik een beetje het weekend in nu, laat ik het zomaar noemen, voor het gemak.
Ja.
Ja.
Ja, veel ja. plezier.
Het is weer veel, veel eten.
Ik zie hier gewoon echt donker, echt loodgrijze wolken over de hemel trekken. Dus er is nog lang geen sprake van goede lente in Nederland.
Nou, Joop loopt weer met zijn hoed op en zijn korte broek aan en zijn t-shirt aan. Dus dan weet je hoe laat het is.
Fantastisch.
Nausicaa, een hele fijne zondag.
Jij ook.
Ik spreek
jij
je ook. Volgende week. Oké. Okay.
Tot volgende week.
Bye.
Dag.
Bye, bye. Ja, dames en heren, dat was een heel interessant gesprek met Nausicaa. Ja, zoals ik jullie al zei, het is dus morgen de laatste dag Pesach. Dat betekent voor iedereen, en speciaal voor de Joodse luisteraars, Chag Pesach Sameach, nog van jaren. Morgen, zoals ik zei, geen podcast, want dan is het een, vergelijk het maar met Shabbat, alles dicht. Nu is het nog een heerlijke chaos op straat. Ik geniet van dat getoeter en geschreeuw. Betekent dat het land leeft en dat mensen toch proberen een normaal leven te leiden. Laten we de gijzelaars niet vergeten. We blijven erop aandringen, ook op deze feestdag. Voor iedereen, nogmaals, nog van jaren. Ik ben er dinsdag weer. En dan zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot dinsdag.